Het onderwerp Babel, daar hebben we ook een heel bekend liedje van. Wie weet dat? Het is nog wel een oud liedje, maar toch wel heel bekend. Een populair liedje, hoog in de hitlijsten volgens mij geweest. By the rivers of Babylon. Ja, Boniem. En dat is eigenlijk wel vrij letterlijk op schrift gezet aan de hand van Psalm 137. Dat is wel heel mooi. En ik ga dat met u lezen voordat we over zullen gaan tot gebed. Dat is Psalm 137. Daar heeft Boniem eigenlijk heel woordelijk dat liedje gecomponeerd. Psalm 137. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Nou, en ik mag denk ik wel enigszins verwachten dat u een beetje achtergrondinformatie wel in uw bagage hebt. U gaat niet voor niets naar deze gemeente waar Bijbelstudie gehouden wordt. Dus dan weet u de geschiedenis hiervoor dat het volk van God belandde in gevangenschap. In dat vreemde land, dat vreemde rijk Babel. En daar zaten ze, aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion gedachten. We hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden, blijdschap, zing voor ons een van de liederen van Sion. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte als ik niet aan u denk. Als ik Jeruzalem niet doe uitstijgen boven mijn hoogste blijdschap. Heere, denk aan de Edomieten, aan de dag dat Jeruzalem viel, toen zij zeiden, haal neer die stad, tot op haar fundament. Dochter van Babel, die verwoest zult worden. Welzalig is hij die u uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal. Nou, dit is niet voor een gevoelige lezer. Maar dit is een sterk verlangen in deze psalm, dat Jeruzalem mag triomferen over het goddeloze Babel. Want u moet niet denken dat hier gelezen wordt dat onschuldige kindertjes gedood worden. Dat is hier niet het thema. Het thema is die antigoddelijke, immorele Babel. Dat staat voor een volk. Dat God dat toch mag oordelen en Jeruzalem mag herstellen. Nou ja, er is ook een mooie poster gemaakt voor vanavond. Dan ga ik spreken in Andijk. Ook over het onderwerp Babylon. Babylon in het Oude Testament, daar hebben ze een mooie poster van gemaakt. Rennie Schoorstra, daar hoor ik net al vallen, die doet hier de Bijbelstudie, maar die geeft daar de tweede lezing. Ik mag spreken over het Babylon van het Oude Testament, de oorsprong en waar gaat het naartoe. En Rennie Schoorstra zal dan volgende zondag in Andijk spreken over het Babylon in het Nieuwe Testament. Het Babylon van nu en in de toekomst. En ik dacht, ik ben zo bezig geweest met Babylon, ik ga hier al een klein stukje brengen. Ik heb daar natuurlijk iets meer tijd, want het is louter een uur lang Bijbelstudie. Maar ik wil toch graag de oorsprong van Babel, het Babylonische Rijk, u meegeven. En ik denk dat u daar al best wel veel van af weet. Een gemeente die bezig is met het profetische woord, die kan niet om het thema Babel heen. Is onmogelijk. We hebben zelfs een heel bekend schilderij, en ik had een plaatje, maar dat kon niet gebeamerd worden, nog niet. Dat wordt in orde gemaakt, werd mij toegezegd. Maar er is een mooi schilderij, een prachtig werk, een meesterwerk, die dat geschilderd heeft. Weet iemand wie die schilder is? Breugel, inderdaad, Pieter Breugel de Oudere. Die heeft dat gemaakt, en dat is een prachtig werk. Dus daaraan kunt u wel zien dat Babel zit best wel in het collectieve bewustzijn van ons allemaal. We hebben daar ook een mooi spreekwoord van, toch? Bekend bij iedereen, of je nu gelooft of niet. Een Babylonische spraakverwarring. Toch? En iets minder bekend, maar ook wel vanuit het boek Daniël, dat refereren we straks misschien nog wel even naar, dat Nebukadnezar zijn rijk overzag en wandelde op de daken van zijn paleis en de hangende tuinen die een wereldwonder waren. Keek hij om zich heen en wat waren daar de onsterfelijke woorden van Nebukadnezar toen hij al de glorie en heerlijkheid van dat Babylonische Rijk waar hij de heerser van was, toen hij dat overzag. Wat waren zijn woorden? Precies, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? Babel, wat een onderwerp. Ik kan echt maar een klein stukje brengen, want de Bijbel kent vele thema's. Een thema het Koninkrijk van God, door de hele Bijbel heen. Het thema gerechtigheid, door de hele Bijbel heen. Het thema licht, door de hele Bijbel heen. Zo kunt u thema's vinden die beide testamenten daar doorheen gaat. Het is een Bijbels thema van Genesis tot Openbaring, maar dat is ook zo met Babel. Babel vinden wij in het boek Genesis al vrij vlug. En de Bijbel eindigt nota bene met Babel. Gevallen, gevallen is Babel. Openbaring 17 en 18 gaat over Babel. Maar dat laten wij maar rusten. Misschien dat ik er nog eens een boodschap achteraan plak. Maar ik heb ook nog wat losse eindjes in de brief van Jacobus. Dus ik weet niet hoe we dat gaan doen. Maar vanmorgen willen wij stilstaan bij Babel. En dan gaan we naar de oorsprong van Babel. En dat vinden we in Genesis hoofdstuk 11, de torenbouw van Babel. Maar nog iets eerder, hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10. Daar vinden wij de oorsprong. Het is altijd heel goed voor iedere vorm van Bijbelstudie, als wij een thema of een onderwerp gaan behandelen, om te kijken naar de eerste vermelding in de Bijbel van dat onderwerp. Dan moet je heel nauwkeurig en alert zijn wat de Bijbel zegt bij de eerste introductie van een idee, een concept, een woord, een thema. Want de sleutel ligt vaak bij de deur. En daar vinden we in de oorsprong, in het begin, vinden we vaak al heel veel zaken, hinten, die dan verder in de Bijbel uitgewerkt worden. Maar in de oorsprong vinden wij eigenlijk alles al in de kiem aanwezig. Nou, Genesis is het boek van het begin. Genesis hoofdstuk 1 en 2. De prachtige schepping van God. Het vreselijke gebeuren in hoofdstuk 3, de zondeval. En dan zien we na de zondeval hoe de mensheid vanuit Adam en Eva, Kain en Abel, moord en doodslag de aarde vervulde. Het resulteerde in de zondvloed. God zag dat de aarde verdorven was. En God gaf die zondvloed en vaagde de mensheid weg. En God sloot een verbond met Noach en met zijn zonen. En van hen uit werd de aarde bevolkt door Sem, Cham en Jafet. En hoofdstuk 10 introduceert ons eigenlijk de bevolking van de aarde door Sem, Cham en Jafet. Heel bijzonder in dit hoofdstuk is dat er 70 naties vermeld worden in dit hoofdstuk. Als we Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 8 lezen, dan zijn er ook 70 engelenwezens gegeven over de natie. Als u dat opzoekt in uw Bijbel, zult u dat niet vinden. Maar er zijn verschillende vertalingen die in Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 8, en ik denk dat dat goede vertalingen zijn, die vertalen dat toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal En dan staan hier in mijn vertaling Israëlieten, maar in andere vertalingen staan goden, de zonen Gods. Ik stip dat aan en ga dat zelf maar eens uitwerken. Dan zult u tegenkomen dat het interessante dingen zijn. We kennen ook 70 familieleden van Jacob die naar Egypte zijn gegaan. Genesis 46 vers 27. We kennen ook 70 discipelen die uitgezonden werden in Lucas hoofdstuk 10 vers 1. We kennen ook 70 oudsten in Israël in Exodus 24 vers 9. Hey, 70. Er is iets met 70. Een getal van volheid, net als 7, volkomenheid. Hier hebben we 70 volkeren. En het is niet mijn bedoeling om dat allemaal door te lezen, daar hebben we geen tijd voor. Dus wij beperken ons bij vers 8 tot 12. Want te midden van deze genealogie, van deze geslachtslijnen, vinden wij een klein verhaaltje in vers 8 tot 12. En dat is heel interessant. Want daar lezen wij in Genesis 10 vers 8, en Cush verwekte Nimrod. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Here. Daarom wordt gezegd, als Nimrod een geweldig jager. In het Engels staat a mighty warrior. Een geweldig krijgsman, krijgsheer. Vers 10, het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel. Erech, Akkad en Kalne in het land Siniar. Ook daar had ik een plaatje van het land Siniar. Siniar is een gebied, een landstreek tussen de Eufraat en de Tigris. En daar ontstond ook het Babylonische Rijk. Vers 11, uit dit land is Aser weggegaan en hij bouwde Nineveh. Voor de profetische studenten onder ons, het Assyrische Rijk en Nineveh, dat was ook een geweldig tegenstander van het volk van God, of niet? Daar kunt u van lezen in Jona, maar ook in de kleine profeet Nahum. Het Assyrische Rijk voerde namelijk de 10 stammen weg. Het Babylonische Rijk heeft het 2-stammenrijk weggevoerd. Maar voordat Jeruzalem weggevoerd werd, vernietigd werd door Nebukadnezar, was al een hele tijd geleden de 10 stammen weggevaagd door het Assyrische Rijk met Nineveh als hoofdstad. Dus uit dit land is Asur weggegaan en hij bouwde Nineveh, Rehobat, Ir, Kalach en Rezen tussen Nineveh en Kalach. Dat is de grote stad. Wat een thema's vinden we in deze verse. Zo ontzettend belangrijk. De eerste geweldenaar, 3 keer het woord geweldenaar, geweldig, geweldig. Mighty, een machtig man. Het thema van het koninkrijk komen we tegen hier. Het thema van een grote stad of steden komen we hier tegen. Dat wordt allemaal uitgewerkt in het Oude en in het Nieuwe Testament. En vindt natuurlijk haar crescendo, haar hoogtepunt, in het boek Openbaring. Daar komen de koninkrijken van de aarde en God met zijn koninkrijk. Dat conflict komt tot een hoogtepunt en we weten al wie wint. De steden van de mensen en de stad van God komen we daar terug. We komen daar een geweldenaar tegen, antichrist. Er is niets nieuws onder de zon. Alles in kiem, in embryovorm, vinden we hier in Genesis 10. Als de Heilige Geest van God middels hoofdstuk 10 dus laat zien hoe de aarde bevolkt is geworden, dan krijgen we vers 8 tot 12 mee als grote thema's om te zien hoe God zijn plannen gaat verwezenlijken. Nimrod komen we trouwens nog tegen in 1 Kronieken hoofdstuk 1 vers 10. 1 Kronieken hoofdstuk 1 vers 10 en ik ga dat met u lezen. In Kronieken, hoofdstuk 1, vers 10. Kush verwekte Nimrod. Deze begon, daar moeten we alert zijn. Genesis, oorsprong, dit was de eerste. Deze begon een geweldenaar op aarde te worden. En we komen dit ook nog een keertje tegen, en dat ga ik ook met u lezen, in de profeet Micha. Hosea, Joël, Amos, Jona, Obadja enzovoort. Micha, hoofdstuk 5, vers 5. Zij zullen het land van Assur, daar kom je Assyrië tegen, weiden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Het land van Nimrod. Nimrod. Wie was die Nimrod? Nou, als je daar een studie van maakt, van Nimrod. Poeh, wat een onderwerp. Wie heeft dat wel eens gedaan? Steek uw hand eens omhoog. Nimrod. Nou, nog niet zo heel veel. Dan zou ik u willen zeggen, ga dat eens doen. Je verdrinkt in een zee van informatie. Zowel historisch, buiten bijbelse bronnen, Jozef, Flavius, allerlei Herodotus, geschiedkundige schrijvers van waleer hebben hier melding van gemaakt. Ik vind het zelf heel moeilijk, moet ik heel eerlijk bekennen hoor. Als ik op het internet rondga en ik ga zoeken en kijken, vind ik het zelf heel moeilijk om te zeggen, dit is absoluut waar, dat ga ik brengen. Dus ik laat dat een beetje los. Ik probeer te blijven bij wat er geschreven staat. En toch wil ik u best wel bemoedigen om dat eens te onderzoeken. Want heel veel lijntjes, heel veel religieuze lijntjes zijn terug te voeren naar Nimrod met zijn vrouw Semiramis. Hebt u daar wel eens van gehoord? Semiramis en hun zoon, hun wonderbaarlijk geboren zoon, Tammuz. Kijk, ik zie al sommigen wel die herkenning. En het Rooms-Katholieke geloof met de moeder Gods en het kind, is er direct eigenlijk wel, dat durf ik wel te stellen, terug te voeren naar Nimrod en Semiramis met hun kind Tammuz. Onmiskenbaar is het Rooms-Katholicisme met Maria en het kind terug te voeren daarnaartoe, naar die cultus. Ik durf wel te stellen dat alle religies op aarde, alle lijnen teruggaan naar Nimrod. En naar de torenbouw van Babel. Daar gaan we straks nog wel over spreken, dat er religieuze elementen in zitten. Maar dat weet u. U weet vanuit het Nieuwe Testament dat Babel seculiere elementen heeft. Dat is, als ik het goed heb, Openbaring 17. Macht. Rijkdom, koopmanschap, winst maken. Maar het heeft ook zeker een religieus component. En dat is, als ik het wel heb, Openbaring 18. The woman riding the beast. De grote hoer die het beest bereidt. Nimrod. Die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heer. Maar maakt de geest van God dan hier vermelding van het feit dat hij heel goed bokken kon schieten? Heel goed wilde dieren kon schieten? Of bedoelt de geest van God hier iets anders? Nou, ik denk dat de context het wel duidelijk maakt. Dat jagen niet gaat over een hertje, een bokje, een leeuw, een giraf. Maar dat deze Nimrod, die geweldenaar die op de aarde begon toe te slaan, één prooi had. En dat waren mensen. mensen. Want een rijk, een koninkrijk en een stad wordt bevolkt door mensen. Nimrod was een geweldenaar die een stad stichtte, die een rijk bouwde. En hoe sticht je een stad en een rijk? Daar heb je mensen voor nodig. En dat zien we ook, het Babylonische Rijk, maar ook het Assyrische Rijk. En die kleine profeten die profeteren daarover. Wee hen die een rijk bouwen en die een stad bouwen op bloed. Habakkuk heeft het erover. Het Babylonische Rijk, die mensen als vissen met hun sleepnet vergaderen. Zult u dan toelaten, Heere God, dat Babel mensen met hun sleepnet vergaderen? En dat is Nimrod. Nimrod, die begon een geweldenaar op aarde te worden en hij was een tiran. Een overheerser, een onderdrukker. Een machtswellusteling, een despoot. De eerste die een rijk begon te stichten met een grote stad die mensen onderwierp. Nimrod wilde de aarde overheersen. Dat was de eerste globalist. Nimrod. Die was niet tevreden met zijn eigen plekje onder de zon. Nee, die had ambities. Die had antigoddelijke ambities. En het begin van zijn koninkrijk, kijk, dat geeft al de hint. Het gaat niet om bokjes. Hij was een jager van mensen. En hij vestigde zijn koninkrijk, Babel. Nimrod en Babel. Onderzoek dat zelf maar eens. Je kan ontzettend veel vinden op YouTube, maar ook op Google. Maar het is best moeilijk om daar een selectie nogmaals in aan te maken en te zeggen, hé, dit is heel juist. Maar het is wel goed om van alles wat mee te nemen en dat het niet goed zit met Nimrod ten opzichte van God en zijn koninkrijk, dat is evident. Babel, Assyrië. Het koninkrijk. Hier vinden we voor het eerst de introductie van het thema koninkrijk. En dat is door de hele Bijbel heen, de koninkrijken van de mensen. Of dat nu om het Assyrische Rijk gaat, om het Babylonische Rijk, om het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Of het Wefrijk wat nu opgebouwd wordt. Kunnen we toch ook wel over spreken, over het globalisme wat nu plaatsvindt? De drang en hang naar centralisatie van macht, want dat is Nimrod. Hij was de geweldenaar. De centralisatie van macht en de controle en de beheersing van de hele aarde. Lieve broeders en zusters, er is niets nieuws onder de zon. Ik word er soms wel eens moe van. Als ik dan het WEF, het World Economic Forum, de Verenigde Naties en de hang naar centralisatie, de hang en drang, het verlangen naar een digitale munt, dat alles en iedereen gecontroleerd kan worden. En dat het snel gaat, dat is wel duidelijk toch. Als ik Kaag hoor zeggen over een wet die erdoor moet komen, dat ieder bedrag boven de 100 euro gemonitord moet worden, hebt u dat ook meegekregen? Dan gaan er allerlei alarmbellen rinkelen. Dan denk ik, wanneer stopt dit? En het gaat in zo'n sneltrein, vaart, dat alles door de technocratische middelen die we hebben heen gaat naar een koninkrijk, een rijk waar een heel kleine elite daarboven aan de stoppen trekt, aan de touwtjes trekt. Dan denk ik, ja, dit is het. Dit is weer, we hebben het al zo vaak gezien. We hebben het zo vaak gezien in het verleden, het communisme. En het eindigde in totale chaos en bloed. Het fascisme. Het eindigde in chaos en in bloed. Maar ze gaan het weer proberen. En dat ze het gaan proberen, broeders en zusters, het verrast u helemaal niet. U bent helemaal niet verbaasd door de aspiraties van het World Economic Forum, of het Verenigde Naties, of de Bilderberg Groep, of allerlei groeperingen die nu niet meer verborgen, maar in het open hun ambities zeggen naar werelddominantie, wereldhegemonie. Dat verbaast u niet, want u kent het boek Openbaring. En u weet dat de mensheid het weer zal pogen onder Antichrist. maar u kent, God zijn geprezen, de uitkomst. Dus die thema's, Nimrod de despoot, het koninkrijk en de grote stad, de bouw van steden, allemaal in embryovorm, vinden we hier terug. De toren van Babel, hoofdstuk 11, Genesis hoofdstuk 11, de eerste 9 versen. Ik ga het lezen. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken. Dat zijn de volkeren, hoofdstuk 10. Dat zij een vlakte in het land Siniar vonden, tussen de Eufraat en de Tigris. En daar gingen zij wonen. En zij zeiden alle tegen elkaar, kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Een stad en een toren. Maar wat bijzonder, broeders en zussen. De aarde had één taal en eendere woorden. Al die volkeren, die begrepen elkaar. Want er was maar één taal. Nou, wij kennen de taalbarrière, toch? Ik ken de taalbarrière, echt wel. Dat is zo frustrerend soms. Als je dan in Italië bent en je kan alleen maar zeggen, il conto per favore. De rekening alstublieft. En nou ja, misschien nog een keer arrivederci en dan houdt het wel op. Terwijl je zo graag een gesprek wil voeren met de mensen. Maar ik ben die taal niet machtig. Ja, Duits is veel makkelijker voor mij. Duits, daar kan ik wel een gesprek in voeren. En het Engels al helemaal wel. Maar die taalbarrière, de Chinezen zijn voor mij een ondoorgrondelijk volk. Ik kan ze niet begrijpen, ik kan ze niet verstaan. Het is een barrière. Tot op de dag van vandaag is de taal een barrière. Maar denk je eens in, als die barrière weggenomen zou worden en alle wetenschappelijke kennis en alles is in één taal, wat is dan wel niet mogelijk? En ga nu niet zeggen, ja, maar wij zijn toch veel slimmer dan deze mensen. Ik geloof er niets van. Ik geloof dat deze mensen veel slimmer waren dan ons. Ja, maar ze hadden niet zo'n technologische samenleving als ons. Nou, ten eerste weten we dat niet precies. En de technologie die wij hebben is nou niet het teken van intelligentie. Als u dat bestudeert, dan waren dat hoog intelligente mensen. Eén taal. En ze trokken dus naar het oosten in het land Siniar. En ze zeiden, kom laten wij. En dat is heel belangrijk. Kom laten wij. Kom laten wij. Let us. Laat ons eendrachtelijk iets ondernemen. Laten we kleiblokken maken. Goed bakken. En die kleiblokken dienden hun tot steen. En het asfalt staat hier. Ik weet niet hoe u het vertaald hebt in uw Bijbel. In uw Bijbelvertaling. Ik heb hier in de herziene Statenvertaling asfalt. Maar in de grondtaal staat de bitumen. En dan zijn er ongetwijfeld sommigen die zeggen, hé, maar dat ken ik, bitumen. Wie kent dat, bitumen? Voor het dak, dakleer. Ja, het is waterdicht. Het wordt gemaakt van de grondstof aardolie. Nou, we weten ook dat dat heel erg aanwezig is in die contraien, bitumen. Het is waterbestendig. En nu ga ik een beetje inlezen, hoor. Waterbestendig. Nu ga ik een beetje proberen grip te krijgen op dit verhaal. Wat wensten ze nu te doen? Ze hadden net die enorme vloed gehad, hè? Ze hadden de overstroming gehad. Gods oordeel. Alles en iedereen is vernietigd. Alleen Noach, Sem, Gam en Jafet met hun vrouwen zijn daar levend doorheen gekomen door de ark. En dan hebben we Nimrod. die daar een rijk gaat bouwen. Ze willen niet verspreid worden. En dan gaan ze een stad bouwen en een toren die tot in de hemel reikt. Misschien hadden ze wel het idee van, ja, en die God, dat oordeel, de hele mensheid vernietigd door water. Kom, laten wij dit ondernemen. Dit gaat ons geen tweede keer gebeuren. Laat ons dit ondernemen, dan zijn we veilig. Zou kunnen, toch? Dat dit in ieder geval antigoddelijke aspiraties zijn, wordt wel duidelijk vanaf vers 5 tot 9. Maar zij wensten een stad en een toren te bouwen, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Maar wat was eigenlijk het mandaat van God? Wat was het de oproep van God aan de volkeren om te doen? Dat was niet een stad bouwen, een toren, als symbool misschien wel, om niet over de hele aarde verspreid te worden. Volgens mij, na de zondvloed, in hoofdstuk 9 vers 1, was de opdracht, toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Niet samen klonteren in dat gebiedje tussen de Tigris en de Eufraat en een stad bouwen zonder God en een toren bouwen die tot in de hemel reikt zonder God. Maar dat was wel hun doel. En daar hebben we ook alweer in de kern te pakken waar Nimrod, Babel, Assyrische Rijk, waar al die rijken voor staan. God aan die kant en wij mensen aan deze kant. Het is een rijk gebouwd zonder God. Laten wij. Wie heeft wel eens gehoord van een ziggurat? Een ziggurat. Nou, u kreeg heel veel huiswerk mee vanmorgen. Dat heb ik al wel door. Ja, dat is een toren. Want als je geschiedenis bestudeert over het Mesopotamische Rijk en eigenlijk alles wat daar tussen de Eufraat en de Tigris plaatsvond, dan zijn daar opgravingen, daar had ik een plaatje van, er zijn heel veel opgravingen, als u daar naartoe zou gaan, op vakantie of wat dan ook, dan kunt u dat zien. De funderingen van die ziggurats. Dat waren gebouwde torens, door de Mesopotamiërs, bouwden ze een toren met een grote ladder en dat was bedoeld om heel hoog te bouwen met aan de top een altaar. En dat was bedoeld niet zozeer om zelf op te klimmen naar de hemel. Het was bedoeld om de goden naar beneden te vragen om plaats te nemen, om te komen op de top van die ziggurat. Ik zeg niet dat deze toren een ziggurat is. Het zou kunnen. Omdat dat wel heel duidelijk bevestigd is in de geschiedenis. Heel veel van die torens zijn blootgelegd. Althans, de fundering van die ziggurats. Maar ze waren gebouwd, gemaakt door de Mesopotamiërs, om de goden naar beneden te laten komen. Nou, hier is ook een toren. De ambitie om een toren te bouwen waarvan de top in de hemel reikt. Een stad en een toren om twee dingen te doen. Laten we een stad bouwen, zodat we niet over heel de aarde verspreid worden. Laten we een toren bouwen waarvan de top in de hemel reikt om voor ons een naam te maken. En dan lezen wij de reactie van God in vers 5 tot 9. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, en dat tegenover het laat ons, laten wij, eigenlijk net als laat ons mensen maken. Laten wij, God in het meervoud. Laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren. Zodat ze geen van elkaar, van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heer hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarde de Heer de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heer hen over heel de aarde. Babel, in het Hebreeuws, Balal of Balal, is inderdaad verwarren. Maar in het Akkadisch is het Babilu. En Babilu betekent poort van de goden. Poort van de goden. En daar heb je weer het idee van die ziggurat als een kanaal, een sluis, een toegang om voor de goden om neer te dalen. Daarom, broeders en zusters, en ik denk dat we het hier maar bij laten, bij 10 en 11, dat had ik ook wel gedacht hoor, maar ik heb Babel, lieve help, Jesaja, hoofdstuk 13, 14, hoofdstuk 47, heel Jeremia, hoofdstuk 50 en 51, Habakkuk, we laten het allemaal liggen, maar dit is heel belangrijk, want hier vindt u alles eigenlijk terug waar de profeten later over gaan spreken. Maar hier vinden wij dus al die religieuze elementen terug. Daarom durf ik best die bouwde stelling aan dat alle religies, met geen één uitzondering, die voeren weer terug naar deze afgoderij van het meergodendom, de goden naar beneden ontvangen. Het is niets anders wat Paulus ook naar voren brengt in 1 Korinthe hoofdstuk 10, dan demonen die achter die werkelijkheden staan. En hij wil niet dat wij gemeenschap hebben met de demonen. Maar het is terug te voeren naar Babel. En Openbaring doet dat ook. De vrouw, de hoer, is dat religieuze element. De Heer die zegt, ze vormen één volk, één taal. Ik ken ook nog zo'n dwaze man. Die riep ook eens iets van, ein volk, ein reich und ein Führer. Dat is de geest van Babel. Dat is de geest van Babel. Wij zien hier in dit stukje dat God onbehagen had over de aspiraties van de volkeren om eendrachtelijk dit te ondernemen. En God verwarde daar de talen om ze te verspreiden over de aarde. En dat is gebeurd. Maar elke keer zien we daar die drang van die rijken. Assyrische Rijk, Babylonische Rijk. Eén volk, één koninkrijk, één leider. En in de geschiedenis zien we dat continu naar voren komen. En we leven midden in weer zo'n onderneming, zo'n poging om niet lokaal, want het Babylonische Rijk was nog altijd een vrij lokaal rijk. Ook het Assyrische Rijk, ook het Romeinse Rijk. Het besloeg niet de hele aarde. En Openbaring heeft het over de hele aarde. En daar zitten we middenin, in die aspiraties van de mensheid. Om de hele aarde te onderwerpen. Een despoot wil de hele aarde onderwerpen. Dat wilde Nimrod al. En broeders en zussen, we hebben de technologie. We hebben de technologie op dit moment om de aarde te onderwerpen. Om ieder persoon te onderwerpen en in de gaten te houden. De technologie ligt daar. Het moet nog geïmplementeerd worden. De mensen vinden het niet zo leuk. Ik ben heel voorzichtig om te zeggen van, dit is het broeders, dit is het. De Heer komt morgen terug. Dat laat ik allemaal los. Daar ga ik mij niet aan branden. Ongetwijfeld zijn er mensen geweest onder het rijk van Hitler, wat hij bouwde, dat ze zeiden, dit is de Heer komt terug. En ik begrijp dat. Maar ze hadden het mis. Dus ik zeg dat niet. Maar het profetische woord in mijn hoofd, allerlei bellen hoor ik rinkelen om me heen en in mijn hart begint al sneller te kloppen. Bent u misschien al op weg gegaan, Heer? Is dit het? Zijn wij de generatie? Zijn wij misschien wel de generatie die niet hoeven te sterven, die in een punt des tijds veranderd zal worden en samen met de opgestaande doden hem tegemoet mogen gaan in de lucht? Is dit de tijd? Broeders en zusters, als ik dit oude boek, deze paar teksten die we met elkaar gelezen hebben, overdenk en kijkend in de tijdsgewricht waarin we leven, ja, dan kan ik niet anders dan zeggen van hoe. Hij kon wel eens heel snel komen, vandaar die posters. Ik zou graag nog heen willen gaan naar Openbaring, maar mijn tijd is voorbij. Maar u kent Openbaring. U weet hoe het eindigt. Ik hoef u dat niet te vertellen hoe het eindigt. Het eindigt voor ons in heerlijkheid, in glorie. De koninkrijken van deze aarde, dat is Babel. Dus wat ik wil een conclusie trekken, wat is Babel? Dat is altijd heel goed om de Socratische vraag te stellen. Wat is het nu? Wat hebben we nu behandeld vanmorgen? Wat is Babel? Babel is een rijk. Babel is een stad. Babel is een verzameling mensen. Babel heeft een gemeenschappelijke deler. Er is geen God. En als er een God is, wij willen niks met hem te maken hebben. Dat is Yuval Noah Harari van nu. Die zegt van, die intelligent design waar jullie in geloven. Wij mensen zijn intelligent design. Niet een of andere God daarboven. Dat is Babel. De Babel staat voor de autonomie van de mens. Wij zijn onszelf tot een wet. Zelfverwerkelijking. Zelfontplooiing. Niet God op de troon, maar wij op de troon. Wij mensen. Macht, rijkdom, occultisme, paganisme, alle religies, astrologie, satanisme, demonologie, totalitarisme. Alles onder dat rijk Babel. En het tegenovergestelde van Babel, broeders en zusters, is het koninkrijk van God, het hemelse Jeruzalem, een verzameling van mensen, maar die behoren bij God. De gemeenschappelijke delen van dat volk is, er is een God. En Gods wet is leidend, niet wij zelf. Zelfvernogening tegenover zelfontplooiing en zelfverwerkelijking. God liefhebben. Dat is eigenlijk de grote worsteling door de eeuwen heen. En we zijn zo ver op weg, broeders en zusters, naar dat eindpunt. Ik hoop dat ik niet hoef zelf te sterven. Ik hoop dat ik veranderd mag worden in een punt des tijds. En ik hoop dat samen met u te mogen beleven.